Welkom bij Praktijk de Liefde. Dit is de podcast die gaat over liefde, relaties en ouderschap. We verkennen de thema's die er echt toe doen vanuit theorie, kennis en persoonlijke ervaring. Niets blijft onbesproken. Met echte verhalen nemen we je mee in de verhalen en thema's die ons allemaal raken. Ik ben Joey Steur, oprichter van Praktijk de Liefde en systeemtherapeute, oftewel relatie- en gezinstherapeut. Ik ben getrouwd en ik heb twee prachtige dochters van 7 en 5 jaar.
Mijn naam is Esther Goedegeburen. Ik ben journalist en schrijver van het boek Moeders over moederschap en identiteit. En ik heb zelf ook 3 kinderen van 21, 20 en 17 jaar.
Esther, waar gaan we het vandaag over hebben?
Vandaag gaan we het hebben over het lege nest en wat dat doet met jouw identiteit als ouder, maar ook wat het betekent in je relatie.
Jij hebt daar meer ervaring in dan ik. Kan je daar meer over vertellen, hoe dat voor jou was?
Zeker, ja. Ik heb 2 van mijn kinderen, die zijn al het huis uit. Die zijn eigenlijk alle 2 na hun 18e gaan studeren in een andere stad en daar gaan wonen. En behalve in de eerste plaats dat ik dat heel erg fijn en leuk voor ze vind en ook hartstikke trots op ben dat ze hun vleugels uit durfden te slaan en hun eigen leven wilden aangaan, merkte ik dat het wel echt een waterscheiding was in mijn eigen leven. En dat ik heel erg geconfronteerd werd met hoe tijdelijk eigenlijk die fase is dat je kinderen bij je in huis wonen. En dat realiseer je amper als je kinderen heel erg klein zijn, want dan is het leven heel turbulent en dynamisch en hectisch. En dan kun je als moeder wel eens denken, oh, waar ben ik nog in dit verhaal? Weet je, ik kom amper aan mezelf toe. Maar op een gegeven moment heb je die eindstreep eigenlijk behaald. En zie je hoe kort die periode was in je leven. En hoe intens het ook was. En hoe zeer jouw identiteit is gevormd door dat gezin wat je in huis had. En als dat dan opeens heel abrupt afloopt, dan moet je daar, tenminste, ik moest daar echt van afkicken. En ik merkte ook dat ik daar me heel eenzaam in voelde. Dat ik niet zoveel weerklank vond bij vrienden om me heen. Dat ik er ook niet zo heel erg makkelijk iets over kon lezen of vinden als ik ging zoeken op het internet. Dat het werd geassocieerd met een heel ouderwets gevoel, wat eigenlijk meer past bij die moeders die een generatie voor ons zitten, die misschien niet anders om handen hadden dan alleen dat moederschap. En wij zijn tenslotte heel veel meer dan alleen maar moeder. We hebben vaak werk en een druk sociaal en dynamisch leven. Maar dat neemt gewoon niet weg dat die stilte en die verandering die er opeens in huis is als die kinderen weggaan, dat heel veel betekenis voor jou heeft. Dus ik merkte dat ik heel veel behoefte had aan erkenning voor dat gevoel. En dat het niet iets tuttigs was en niet iets belegends of iets waarvoor je wat je zou associëren met ouder worden of afgedankt zijn. Of wat misschien vrouwen ook kunnen voelen als ze in de overgang komen. Daar had ik heel veel behoefte om dat daarvan los te koppelen en het meer daar meer erkenning voor te krijgen.
En toen wij dit een beetje gingen voorbereiden, deze podcast, toen gaf je ook aan mij in die voorbereiding van, ja, Joey, als dit gebeurt, dan stopt het gezinsleven echt. Toen hebben wij daar nog een beetje over gespart, dat ik aangaf van, stopt het helemaal?
Ja, jij schrok er heel erg van dat ik dat zei. En ik was er zelf ook van geschrokken, want dit zinnetje heb ik niet zelf bedacht. Ik ben toen op een gegeven moment, toen ik merkte van, oh ja, ik heb hier dus echt wel last van, weet je. Ik voel me hier heel somber en moody onder. Want ben ik met iemand gaan praten. En ik had er ook gesprekken over met mijn man, daar niet van. Maar ik merkte dat hij er heel anders mee omging dan ik. En toen ben ik met iemand gaan praten. En een vrouw die ons gezin ook kende en die een familietherapeut. En die zei een paar dingen tegen mij die mij heel erg hielpen in die erkenning. Ten eerste zei ze, dat lege nest-syndroom, dat is gewoon een fase van rouw. Weet je, want dat is gewoon iets wat heel duidelijk verandert in je leven. En dat je los moet laten. Het heeft allemaal met loslaten te maken. En dat is een rouwproces. Mm-hmm. En ze zei ook, Moeder blijf je altijd, maar dat gezin houdt op te bestaan. En dat klinkt gewoon echt eigenlijk vreselijk, hè? Dat is gewoon een soort mokerslag.
Ja.
Maar ik besefte wel dat ze gelijk had. Want,
zo voelde het voor jou ook.
Ja, het is. Kijk, het gekke is, ik had dit al toen mijn eerste kind het huis uitging. En toen had ik er nog twee. Maar mijn kinderen zitten wel vrij dicht op elkaar. Dus ik wist ook van, oh ja, dit is nu een proces, is in gang gezet. En binnen nu en een paar jaar zijn ze allemaal uitgevlogen. En dan zit ik hier met een man in dit grote lege huis. En toen zij zei van dat gezin houdt op te bestaan, besefte ik, dat is waar. Want natuurlijk komen die kinderen natuurlijk af en toe nog wel eens thuis. En je doet nog steeds dingen samen. En je viert nog steeds Sinterklaas met elkaar. En je gaat ook zeker die eerste jaren, als we het huis uitgaan, ga je ook nog met elkaar op vakantie. Maar dat wordt wel steeds minder frequent. Weet je, die momenten dat je met z'n vijven in mijn geval echt samen bent, die worden steeds schaarser. En dat zijn nog steeds hele fijne momenten. En je kijkt daarnaar uit en je gaat dat weer op een andere manier waarderen. Maar ja, het gezin wat je ooit was, die vanzelfsprekendheid, dat iedereen altijd thuis is en dat je altijd met elkaar aan tafel zit, dat houdt gewoon op. Weet je, dat gaat heel langzaam, verdwijnt dat uit je leven en dat moet je gewoon accepteren. Maar voordat je dat kan accepteren, ja, ben je wel even verder. En het is gewoon heel, in mijn geval werkte het hartstikke goed om daar erkenning voor te krijgen, weet je, om te horen te krijgen, dit is heel normaal om daar verdrietig over te zijn. Dat wil niet zeggen dat je geen interessante persoonlijkheid bent. Dat wil niet zeggen dat je niet serieus genomen kan worden als boeiend mens, weet je, die nog heel veel meer is dan alleen maar moeder. Nee, het is iets heel wezenlijks. Een heel essentieel onderdeel van je leven. En eigenlijk hebben de meeste mensen daar last van. En misschien zijn er ook mensen die er niet last van hebben. Of die er, ja, die bijvoorbeeld een hele heftige laatste jaren hebben gehad met pubers die nogal extreem gedrag vertonen. Dan kan ik me best wel goed voorstellen dat de ouders denken zo, dit biedt ruimte of dit biedt de mogelijkheid voor meer rust en tijd voor onszelf. Ik denk wel eens dat mijn ouders zo dachten toen ik het huis uitging. Maar ja, in mijn situatie was dat gewoon niet zo. Weet je? Ik vond het eigenlijk juist die laatste jaren, vond ik het heel erg leuk en gezellig als gezin. En, dus ik miste wel die reuring en die dynamiek. Herken jij dit, Joey, in jouw praktijk? Heb jij wel eens mensen die bij jou komen en hier duidelijk mee worstelen?
Ja, zeker. Het is ook zeker een onderwerp, dat herken ik wel van jouw eigen verhaal, dat waar het niet vaak over gaat. Dus het is niet een onderwerp waar een stel meteen mee de kamer binnenkomt, de spreekkamer binnenkomt. Het is wel een onderwerp dat als het op tafel ligt, dat in één keer blijkt hoe ingewikkeld papa's en mama's dit vinden. Hoe diep het zit. En daarin is denk ik ook nog wel een verschil zichtbaar tussen de papa's en de mama's. Tussen de vaders en de moeders. Ja, waarbij ik wel meer zie dat de moeders daar meer mee worstelen dan de vaders. De vaders doen dat meer op een andere manier. Er is vaak ook wel een beetje meer, toch ook een beetje meer gevoel van lucht bij ten opzichte van, oké, dan zijn we weer samen en dan komt een soort van nieuwe energie, komt er dan misschien ook weer in een relatie. Maar het is zeker een onderwerp wat aanwezig is, maar waar niet heel veel over gesproken wordt.
En merk je dan ook dat verschil van ervaren, dat een conflict kan worden in die relatie? Dat zo'n moeder bijvoorbeeld zich niet begrepen voelt door de partner, door de man?
Juist. Dus het gevoel van onbegrip komt heel veel voor. Het gevoel van, ik heb deze gevoelens en ik kan dan niet terecht. In dit geval dan in mijn relatie. Omdat het verschil zo groot is, dat lastig overbrugbaar is. Dat het voor de vader in dit geval dan meer een gevoel is van een positieve energie, van het hoort er gewoon bij. Dit is deel van het ouderschap. Hè? We hebben het te accepteren en te kijken naar wat is het nieuwe perspectief. Terwijl in dit geval, wat ik meer in mijn spreekkamer zie van de moeders, is dat ze echt erbij nodig hebben om erbij stil te staan. En precies zoals jij zegt, erkenning voor het gevoel dat het er mag zijn. En dat daar ook een soort van verdriet en leegte bij komt kijken. Het is een stuk rouw bij komt kijken, wat tijd nodig heeft. Ja. Dus het is vaak wel een onderdeel in de relatie waarbij je ziet dat partners, dat het ook invloed heeft op de partnerrelatie.
Ja, ik herken dit heel erg. Ik had gelukkig geen conflict met mijn partner hierin. Ik zag het al heel lang van tevoren aankomen. Al in het jaar dat mijn zoon eindexamen ging doen, mijn oudste, was ik hier al op het aan anticiperen. En dan had mijn man echt zoiets van, jeetje, kom op, Es. Het is nog lang niet zo ver. maar toen het eenmaal zo ver was, was heel grappig, zag ik een soort verslagenheid bij hem van, oh mijn god. Alsof het heel abrupt en heel plotseling gebeurde, weet je. Ik vergeleek het heel erg met een keeper die zo een beetje verbouwereerd in het doel staat, omdat hij de bal uit zijn handen heeft laten glippen en zich daar amper bewust van was, weet je, dat het ook nog kon.
Hoe snel het ging.
Ja, en dat vond ik eigenlijk wel fijn ook, weet je, dat ik zag dat het hem ook heel erg raakte. Maar ik zag ook dat na een dag of 10 of zo, ja, dan liep hij alweer fluitend door het huis, weet je, en was hij er alweer aan gewend, waardoor ik dacht, dit is niet normaal dat ik er zo lang last van heb, weet je. Ik voelde me daar echt best wel heel erg alleen in. En als ik het dan bij hem aankaart, en ik kon ook echt wel gewoon huilen, hè, huilen. Ik zakte er helemaal in weg, joh, Joey. Ging ik luisteren naar de playlist van mijn zoon, weet je. En dan al zijn zielige liedjes, weet je. Liep ik zo huilend door het huis. En dan zei hij dingen als, Lodewijk zei dan dingen als van, joh, Es, er gaan nog zoveel leuke dingen gebeuren. Ik zei, wat dan? Nou, we krijgen nog kleinkinderen. Ik dacht, kleinkinderen, dat duurt nog eindeloos. En kleinkinderen, ja, dat vond ik dan wel weer een hele grote brug verder, weet je. Dat bedoelde ik niet.
Je was nog niet toe aan het oma-schap.
Dat was het gewoon niet. En ik wilde juist eigenlijk helemaal niet met dat ouder worden of zo. Ik denk dat het ook echt voor veel mensen, en misschien voor vrouwen net iets meer is, dat het confronteert je gewoon met een bepaalde vergankelijkheid, weet je. Het is ook zo dat, nou ja, er wordt een fase afgesloten van jou en die komt gewoon niet meer terug. Misschien dat ook wel diep evolutionair biologisch iets zou kunnen zijn. Denk je niet dat het jij als verzorgende moeder, bent nu klaar?
Het doet me een beetje denken, als ik zo naar jou luister, aan het stuk van dat je op een gegeven moment ook niet meer zwanger kan raken.
Ja,
snap je? Het is een soort van onomkeerbaar.
Ja, ik vond dat op zich al heel lekker. Ik had er wel genoeg van na 3, maar misschien is dat het wel.
Op een gegeven moment kom je op die leeftijd dat je voelt van nee, nu kan het niet meer. Het is een soort van definitief einde.
Ja.
Dus er zit echt, het is dus ook echt heel logisch, een soort van, dus het is te begrijpen, maar dat ook duidelijk voelbaar, dat het definitief is en dat het rouw is. Dat je echt hebt te rouwen over van,
nou,
dit is dus geweest.
Wat ik ook nog had, heel sterk, dat ik dacht van, je in die periode met kinderen leef je ook heel vaak naar bepaalde hoogtepunten toe. Hè? Er zijn steeds van die landmarks die heel belangrijk zijn voor jou als ouder, maar ook in een gezin. Dus dat kan zijn van, voor het eerst naar de basisschool en dan naar de middelbare school en een eindexamen en een grote leeftijd vieren of een zwemdiploma. Er zijn allemaal van die
mijlpalen.
En opeens zijn die mijlpalen zijn dan klaar. En dan denk je, oh, welke mijlpalen liggen er nog in het verschiet? En dan krijg je zoiets als wat mijn man zei van, we gaan kleinkinderen krijgen, maar die mijlpaal vond ik dan wel echt heel ver uit het zicht nog, weet je. Ik was gewoon heel erg bang om te denken dat het beste misschien wel achter me zou liggen. Weet je, dat ik gewoon een heel erg leuke tijd had gehad en dat nu voorbij was. En ja, die onzekerheid wat er nog meer zou komen. En wat, kijk, natuurlijk kan het zo zijn dat mensen zeggen van ja, je gaat weer lekker reizen of je hebt heel veel tijd voor jezelf. Maar die reizen deed ik al. Tijd voor mezelf had ik eigenlijk ook best in die laatste jaren al.
En wat ik in de praktijk veel zie is ten opzichte van dit onderwerp, is dus dat het wel echt een soort van afstand kan creëren binnen de relatie ook. Hè, omdat die gevoelens dan eigenlijk zo ver uit elkaar liggen, waardoor ze ook moeilijk bij elkaar terecht kunnen. Hè, dus jij ging in dat geval dan met een professional in gesprek om daar samen doorheen te komen. Maar heb jij het gevoel dat, ik bedoel, hoe hebben jullie dat met z'n tweetjes gedaan ten opzichte van de partnerrelatie? Want uiteindelijk, dus het gezinsleven stopt, maar de partnerrelatie blijft.
Ja.
Dus in die zin, dus ja. Dat is wat ik dan ook in de sessies benadruk. Van oké, hoe kunnen jullie elkaar ook weer terugvinden of opnieuw leren kennen om uiteindelijk samen ook weer een nieuw verhaal te maken van de relatie.
Ja.
Hoe heb jij dat gedaan samen met jouw partner destijds?
Nee, ik herken wat je zegt. Ik heb gelukkig wel de overtuiging dat mijn relatie was al ook tussen ons heel hecht en heel goed. En we deden al veel dingen, ook zonder de kinderen. Ik heb ook al mensen om me heen gezien die met elkaar vooral als gemene deler hadden dat gezin en die kinderen. En als die kinderen dan het huis uitgaan, ja, wat hebben ze dan nog samen?
Ja, wat blijft er dan
wat
over?
Wat blijft er dan over, inderdaad? En ik had eigenlijk wel die laatste jaren dat ik ook heel veel dingen samen alleen met Lodewijk ging doen. Dus dingen die wij echt met z'n tweeën leuk vonden, waar de kinderen iets minder zin in hadden. Bijvoorbeeld, wij zijn heel erg van de natuur en lange wandelingen maken. En dat deden we eigenlijk al heel lang echt iets met z'n tweeën. We gingen heel vaak naar de film. We hebben wel een bepaald soort interesse die de kinderen niet zo leuk vonden, die we al erg lang deelden samen. Dus weet je, die hechtheid die was er gelukkig wel. En ik zie dus om me heen dat dat niet altijd zo is. En dat het, ja, dat is wel pijnlijk. Ik kan me ook voorstellen dat jij, als jij mensen in de praktijk krijgt die uit elkaar blijken gegroeid als de kinderen het huis uitgaan, dat ze dan misschien net al een beetje aan de late kant zijn voor de, als ze bij jou komen.
Nou ja, dus inderdaad, zoals je zegt, dan zijn de kinderen de gemene deler geweest. En dan is er heel veel, dan is er heel veel aandacht en energie voor dat ouderschap geweest. Maar te weinig aandacht voor de partnerrelatie. Die is dan door de jaren heen dan wel leeggelopen. Ja. Dus het is niet het einde. Om gewoon maar meteen, want dat zou ook heel verdrietig zijn. Alleen het is dan wel heel belangrijk om te kijken, kunnen wij elkaar weer opnieuw leren kennen? Ja. En wat hebben wij daarbij nodig om weer naar elkaar toe te bewegen of toe te groeien? Dan zijn dus inderdaad nieuwe herinneringen, of nieuwe ervaringen, nieuwe herinneringen maken, leuke dingen samen doen, kijken of je gedeelde passies hebt, zijn daarin wel heel belangrijk. Weer nieuwe gezamenlijke dromen maken, rituelen opzetten om te kijken van, hoe gaan wij nu samen met z'n tweeën verder? Zonder dat gezin.
Ja, en ik denk dus dat het ook heel erg belangrijk is dat je elkaar waardeert in hoe de ander het ervaart.
Esther, welke handvatten zou jij echt meegeven als ervaringsdeskundige op dit thema voor onze luisteraars?
Nou, wat mij heel erg heeft geholpen is die, en mij ook troosten als ik las of hoorde dat andere vrouwen hier ook mee worstelden. Dus ik weet nog wel, toen het mij overkwam voor het eerst, las ik een interview met Anna Enquist. En daarin zei zij, het pijnlijke eigenlijk van kinderen hebben is dat ze, zodra ze geboren zijn, is het hele proces is eigenlijk een proces van verwijdering. He, ze gaan steeds meer op eigen benen zijn. En daar moet je nog blij mee zijn ook. Want dat is natuurlijk de natuurlijke gang van zaken. Dan, als ze uiteindelijk uitvliegen, dan heb je het goed gedaan. Weet je? Dan zijn ze af. Dan zijn ze klaar voor het leven. En dat is eigenlijk een hele gekke dynamiek. En dat vond ik zo mooi van haar uitgedrukt. En dat soort woorden troosten mij dan. Want dan denk ik, zie je, ik ben niet de enige. Er zijn ook andere leuke, interessante vrouwen die precies datzelfde gevoel hebben. Ik heb het ook een keer gelezen van Saskia Noord, die ook zegt van het is een onderschatte emotie. En nou ja, daardoor krijg je zelf het gevoel, ik ben niet gek, het ligt niet aan mij. Dit is part of life en ik mag hier gewoon treurig om zijn. Ik ben zelf toen ook gaan schrijven. Ik heb dat boek gemaakt. Ik heb andere vrouwen geïnterviewd die dit soort verhalen ook bevestigden. En dat ja, die identificatie relativeert en steunt. En daar kan je je al heel erg goed door voelen. En je kan dit ook natuurlijk met je partner bespreken. Maar los van het feit of hij het nou wel of niet begrijpt, ja, zoek de mensen op die herkennen wat je zegt. En ja, wentel je in die steun.
Ja, exact. En ik zou daar eigenlijk aan toe willen voegen dat in je relatie en tijdens het ouderschap dat je daar ook bewust van bent. He, dat dit gaat komen, hoe dan ook.
Dat ook, weet je. Dus ik denk dat het heel erg iets is waar je best eens van tevoren al over na zou mogen denken of zou mogen praten. Ook met elkaar inderdaad.
Dat je met elkaar als ouders en als partners, dat dit een thema is wat zo nu en dan terugkomt van, ja, tijdens dit hele proces van, hey, hoe zien we dat voor ons? Ja. Of, hey, wat denk je wat dit met jou of met mij gaat doen? En hoe zorgen we ervoor dat als dit eenmaal plaatsvindt, ook al gaat het natuurlijk en organisch, ja, hoe blijven wij elkaar dan weer terugvinden? Hè? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die band zo aanhouden dat dat niet een enorme beweging naar elkaar terug hoeft te zijn? Dus dat je elkaar blijft opzoeken, ook tijdens dat ouderschap.
En dat je inderdaad met elkaar fantaseert, als de kinderen nog in huis wonen, hoe het leven zou kunnen verlopen als ze het huis uitgaan. Hè? Wat gaan we dan nog eens doen? Blijven we dan hier wonen of gaan we dan de tent verkopen? En gaan we dan een huisje aan het strand zoeken? Of ja, dat soort plannetjes hebben wij ook wel gemaakt.
Ja, dat zijn dan meer de, hè, wat als we in dat lege nest komen, wat zijn dan onze gezamenlijke dromen?
Ja,
waar willen we dan naartoe?
Ja. Ja, dat soort dingen is natuurlijk hartstikke leuk. Al zijn die fantasieën over 20 jaar, of misschien ga je ze nooit vervullen. Hè? Dat je denkt, we gaan naar het buitenland en dan gaan we daar alle twee remote werken en lekker lange wandelingen maken. en een huis met een appelboom en dan taartenbak.
Ja. Laten we dat doen.
Ja, nou, heel goed.
Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Praktijk de Liefde. Wil je meer verdieping en handvatten voor je eigen relatie en het ouderschap? Ga dan naar praktijkdeliefde.com en ga naar Liefde Thuis voor onze online programma's. Wil je meer weten over moederschap en identiteit? Lees het boek Moeders van Esther Goedegeburen. Voor dagelijkse inspiratie en inzichten kun je ons ook volgen op onze social media kanalen. En om altijd op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, tips en exclusieve content, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Praktijk de Liefde.